Beste mensen, ik heb in mijn leven heel wat oplichters aan de deur gehad. Ik zou daar een avondvullend programma over kunnen verzorgen. Om niet in de ban van hun verhaal te komen, probeer ik het gesprek altijd zo kort mogelijk te houden. Je wilt ook niet dat je geld wordt uitgegeven aan drugs en drank. De politie heeft vannacht mijn tentje in beslag genomen in het Imserader Bos. Hebt u een tentje? Vroeg een jonge man vorig jaar. Ik belde iemand van de diaconie. Ja, ze had een tentje. Ze zou het komen brengen. En zo raakte ik met die jonge man bij een kop koffie toch in een gesprek. En hij vertelde me over zijn tirannieke vader, die lid was geweest van een of andere secte, vaak dronken thuis kwam en dan ook gewelddadig was en zijn moeder sloeg. En op 17-jarige leeftijd, hij had ook wat problemen met drugs gehad, was hij weggelopen. Ten slotte had hij onderdak gevonden in Frankrijk, in het zuiden ergens, bij de Emmaus-beweging. Afgelopen maand had hij wat zitten surfen op Facebook en was plotseling terechtgekomen op een pagina waar hij een foto had gezien van zijn broer, die met zijn kinderen en zijn moeder aan een kerstdiner zat. En hij had heimwee gekregen. Teruggegaan naar Heerlen, maar daar stond hij voor een gesloten deur. Ze wilden niets met hem te maken hebben. Te veel oud zeer. En nu wachtte hij op zijn uitkering om met de Flixbus terug te gaan naar Frankrijk. We hebben hem geholpen en een maand later stuurde hij me een foto waar hij met een koksmuts op trots 100 toetjes liet zien die hij in het huis Emmaus had klaargemaakt. Ik wil dit zeggen. Elke oplichter en elke bedelaar en elke vluchteling heeft zijn verhaal. En als je dan naar luistert, je wilde misschien niet, je wilt niet ieder verhaal horen, misschien ben je ook bang om het te horen. Namelijk bang dat je ontdekt dat die ander die voor je staat in wezen net zo een is als je zelf bent. Hij is geen haar, jij bent geen haar beter dan die ander. En je zou in hetzelfde schuitje zitten als je niet al het geluk van de wereld had gehad. In de eerste lezing ging Amos tekeer. De effa staat voor een inhoudsmaat van 40 liter. Zij voor een kistje van 34 bij 34 bij 34 centimeter. Daar kon je inhoud mee afmeten. Nou, als je dat doosje dan een paar centimeter kleiner maakt, dan boek je extra winst. Zeg maar, als je een pak bakmeel voor dezelfde prijs verkoopt, maar je doet er ineens 100 gram minder in, dan maak je extra winst. Betaald werd vroeger met de shekel, was een gewicht van dik 10 gram. Als de handelaar nou de shekel waarmee hij de geldwaarde van zijn klanten woog, als hij die wat zwaarder maakte, dan had hij ook extra verdiensten. De handelaren konden ook niet wachten tot de Sabbat voorbij was of de feestdag om was, de nieuwe maan. En daarover ergert zich de profeet Amos zeer. En wij voelen met hem mee. Eens kijken dus wat Jezus zegt over oplichters. De parabel van de onrechtvaardige rentmeester wordt door velen een lastig verhaal gevonden. En het compliment dat Jezus aan de oplichter geeft, is moeilijk te verteren. Nu moeten we bedenken dat toespraken van Jezus wel eens vaker provocerend zijn. Dan wil hij zijn publiek een beetje wakker schudden. Dat doet hij bijvoorbeeld door onsympathieke mensen tot voorbeeld te stellen. Je kent ongetwijfeld de parabel waarin Jezus 5 egoïstische danseresjes die weigeren hun olie te delen met hun collegaatjes, dat hij die tot voorbeeld stelt. Die collegaatjes waren er niet op bedacht geweest dat de bruidegom zo lang op zich kon laten wachten. En Jezus bedoelt met de parabel dan ook niet dat wij die berekenende meiden moeten navolgen. Nee, hij wijst erop dat zij zich tenminste op het onverwachte hadden voorbereid. En dat is het, dat alleen, wat we van hen kunnen leren. En zoiets gebeurt ook in de parabel van vandaag. De bedrieger wordt ons tot voorbeeld gesteld. Echter niet om zijn gesjoemel na te volgen. We moeten niet het vermogen van anderen achterover drukken. Nee, Jezus zegt, deze oplichter doet iets wat jullie te weinig doen, namelijk vergeven, schuld kwijtschelden. Hij vergeeft uit puur eigen belang, maar hij doet het de mensen. Ik zou me kunnen voorstellen dat aan deze parabel een waar gebeurd verhaal ten grondslag ligt. Dat er een onbetrouwbare rentmeester ontslagen was, maar voordat dat was doorgedrongen tot de buitenwereld, begint hij op kosten van zijn heer schulden kwijt te schelden, zodat hij na zijn ontslag overal een open deur vindt. Nu zijn er mensen naar Jezus toegekomen om daar een oordeel over te vragen. Jezus was per slot van rekening ook een wetgeleerde. Kon de rentmeester wel rechtsgeldig schuld kwijtschelden nu zijn heer hem al ontslag had aangezegd? Telde dat wel? En de vragenstellers verwachten ongetwijfeld een veroordeling van de onbetrouwbare knecht. Maar dan trekt Jezus onverwacht een andere conclusie en hij prijst de rentmeester. Hoe crimineel die ook is, hij vergeeft de mensen en dat doen jullie niet. Als je zo naar de parabel kijkt, is die misschien acceptabel. Maar, vraag ik me dan toch af, heb ik er nou niet te zeer de angel uitgehaald? Jezus wil toch soms schokken. Weet u, het woord rentmeester gebruikt Jezus elders om de situatie van u en van mij, van ons allen, te typeren. Wij zijn Gods zaakgelastigden. Ons is de aarde geschonken om haar te behoeden en te beheren. Ook de lieden die Jezus om een juridisch oordeel vragen, zijn allemaal Gods rentmeesters in Jezus' ogen. En zij vinden van zichzelf dat zij de goede rentmeesters zijn. En ze veroordelen de man die zich dingen van zijn heer toe-eigent en die doet alsof het allemaal van hem is. Wil Jezus misschien zeggen, ik zie het verschil niet zo goed tussen jullie en die rentmeester uit het verhaal. Want jullie doen ook alsof het land van jou is en alsof anderen geen recht hebben op de oogst. Alsof hongerende kinderen pech hebben gehad omdat ze nou eenmaal in Afrika geboren zijn. En als jullie aalmoezen geven en schuld vergeven, dan put je ook uit die oneindige gave die je om niet in de schoot is geworpen. Maar het verschil tussen jullie en die onrechtvaardige rentmeester is dat hij tenminste zijn debiteuren vergeving schijnt. Op kosten van zijn heer, maar dat doen jullie ook. De rijkdommen waarover hij beschikt zijn sowieso niet van hem. De bedelaar aan de deur, de vluchteling aan de grens. Ze zijn allemaal net zo'n mens als wij zelf zijn. Laten we dus naar hun verhalen luisteren en mild zijn. Emma zat op de grond te spelen met haar winkeltje. Er stonden kleine pakjes pannenkoekendeeg en doosjes rozijnen in. De kassa was een stuk groter. Je kon er de prijs op inslaan en dan sprong de la rinkelend open. Ik ging op de hurken zitten en vroeg, wat kostte die krenten daar? Emma keek een beetje verstoord. Eigenlijk wilde ze de spullen niet kwijt. Kan ik pinnen? Vroeg ik. Nee, zei Emma vastbesloten. En ze sloeg op de kassa 100 euro aan. De la vloog rinkelend open. 100 is wel veel, zei ik nog. En ik zag haar van onder de kassa een stuk van een oude krant pakken. Je krijgt er 1000 zegeltjes bij, zei ze. En ze scheurde een stuk van de krant af. De rozijnen heb ik maar laten liggen voor de volgende klant. Het was duidelijk dat de winkeljuffrouw veel belangrijker dan de klanten haar kassa vond. Beleiden we ons geloof.